Het is opnieuw woensdagavond, tijd voor de meditatie. Fijn dat u luistert. Ik ga een stukje lezen uit Johannes 13 en daar begin ik bij vers 13. Johannes 13, vers 13, of 12 bedoel ik eigenlijk, 12 moet ik beginnen, ja. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen, verstaat gij wat ik u gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiedt, omdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Van u zeg ik het, u lieden, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zende, wie die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover een stukje uit Johannes 13. En u begrijpt misschien al wel dat we, als we verder gaan over de ik heb uitspraken van de Heer Jezus, dat we dit gedeelte gekozen hebben vanwege het vers 15, waar de Heer Jezus zegt, ik heb u een voorbeeld gegeven. We willen op deze en andere uitspraken van de Heer Jezus vanavond dan verder mee gaan. Er is veel gebeurd op die laatste avond voordat de zogenaamde Goede Vrijdag aanbrak. Dat Jezus opstond van de feestdisch en zich klaarmaakte om de voeten van zijn discipelen te wassen, is een bijzonder spectaculaire gebeurtenis geweest. Allereerst als hij beseft wie hij is, de almachtige en eeuwige koning der koningen en heren der heren. En als hij ten tweede beseft wie de discipelen waren. Mensen die aan het redetwisten waren, wie van hen de belangrijkste was. Een uiterst beschamende vertoning. De Heer liet in deze nederige handelingen zien hoe ver zijn zondaarsliefde zou gaan. Het zou niet stoppen bij het wassen van voeten, maar het zou uitlopen op de reiniging van vuile zondaren. De meester diende de discipelen en was daarin en daarom de meeste. Maar hij liet ook zien hoe de discipelen in het leven moesten staan, als dienaren, dienaren van elkaar. Ze moesten zich beijveren om de minste te zijn van de broederen, en die zou in Gods oog de meeste zijn. Iedereen van de discipelen heeft zich later diep geschaamd, denkt u niet? Ze hebben hun lesje geleerd. In grote liefde en bewondering voor de meester heeft Petrus jaren later de lezers van zijn brieven voorgehouden om ootmoed te betrachten. Wees elkaar onderdanig en wees met ootmoedigheid bekleed, heeft hij geschreven. Want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Hoe een mens dat kan? Natuurlijk onmogelijk in eigen kracht, maar een ervaring van Gods liefde en van Jezus' gewilligheid maakt het hart vol van liefde tot elkaar. En als er iets nodig is in deze harde en boze en koude wereld, is het hartverwarmende van christelijke naastliefde. Ik heb u een voorbeeld gegeven. Een heel indringend woord. Heer Jezus heeft alles gedaan omdat ze het zouden herinneren later en niet meer zouden vergeten. Maar vooral ook de woorden die hij gesproken heeft. Want dat vinden we een hoofdstuk verder, daar waar de Heer Jezus van de Heilige Geest zegt, deze zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. De Heer Jezus zorgt als volkomen en volmaakte zaligmaker overal voor. Na zijn volbracht offerande is hij naar de Vader teruggekeerd. Maar hij heeft zijn kerk niet ongetroost achtergelaten. Hij zou namelijk een andere trooster zenden. Die zou niet anders zijn dan hij. Integendeel. Van het werk van de Heilige Geest heeft de Heer Jezus heel veel mooie en leerzame en vertroostende dingen gezegd. We kunnen dat vinden in de hoofdstukken 14 tot en met 17 in het Johannesevangelie. De Heilige Geest zou de discipelen de woorden van de Heer Jezus te binnen brengen, maar ook verklaren, zoals ook het woord dat we net overdacht hebben. Ik heb u een voorbeeld gegeven. De Heilige Geest herinnert ons aan de woorden van de Heer Jezus en maakt ons ook gehoorzaam de Heer Jezus te volgen en zijn voetstappen te drukken. De Heilige Geest leidt in al de waarheid. En zo is hij, net als de Zoon, een trooster. Licht over de woorden van de Heiland is altijd nodig. Niet omdat die woorden zo ingewikkeld en moeilijk te begrijpen zijn, o nee. De Heer Jezus is in zijn onderwijs altijd heel eenvoudig geweest. Maar de moeilijkheid zit bij ons. Wij verstaan van nature de waarheid niet. Er moet echt licht opgaan over de persoon en het werk van hem, die door de Vader in de wereld gezonden is en naar de Vader is teruggekeerd. Vloeide er niet een schat van wijsheid uit zijn mond? Was hij niet oneindig veel meer dan Salomo in zijn wijsheid? De Heilige Geest is nodig omdat het noodzakelijk is dat wij de boodschap van het evangelie verstaan. Anders tasten we in het duister en verdwalen we. Ja, gaan we verloren. Vindt u ook niet dat de Heiland een volkomen zaligmaker is? Dat hij ook voor licht zorgt en een antwoord op de meest belangrijke vragen in het leven? Als wij nu maar zo gewillig waren als Maria uit Bethanië, die zo graag aan Jezus' voeten zat en zich zalig luisterde. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. De Heer Jezus zegt niet alleen wat zijn discipelen moeten doen, maar hij wijst ook op zichzelf, wat hij gedaan heeft. En dat vinden we in Johannes 15 ook. Weer zo'n ik heb uitspraak. Gelijk ik de geboden van mijn vader bewaard heb. Ik heb bewaard de geboden van mijn vader. Als de Heer Jezus deze woorden spreekt, is hij bijna aan het einde van zijn aardse omwandeling gekomen. En hij kijkt terug. Hij houdt zijn leerlingen voor dat ze zijn woorden in het geloof moeten bewaren. En daarin kunnen ze zich aan hun meester spiegelen, die immers zelf ook de geboden van zijn vader heeft gehouden en al zijn woorden heeft bewaard. Ja, de Heer Jezus is de tweede Adam. Viel de eerste Adam al gauw in de zonde van ongehoorzaamheid? De tweede Adam, de Heer Jezus Christus, heeft ten allen tijde in gehoorzaamheid aan Gods wil en wet geleefd. Nimmer is hij immers gestruikeld. Altijd had hij de eer van zijn vader voor ogen. Hij heeft God de Vader boven alles lief gehad en de naaste ook, bewonderenswaardig immers. Hij bood zich tot dit werk als de knecht des Heeren gewillig aan. Maar, en dat is zulk een rijke troost, hij verrichtte zijn werkplaats bekledend. Hij droeg de straf die ik verdiende, zegt Jesaja 53, en hield de wet voor een wetovertreder, zoals ik. Er is inderdaad een troost voor hen die zich meer en meer leren kennen als overtreders van de wet. Een troost als alle wegen van zelfverloochening en eigen gerechtigheid doodlopen. Wat is een mens ook na ontvangen genade toch altijd nog bezig langs de sporten van de wetsladder ten hemel te klimmen en zich, ach, op zich, nee, we komen nooit verder, immers. Zij die menen een aardig eind te kunnen komen, vergissen zich deerlijk en komen met de rijke jongeling gewoon bedrogen uit. Als ik iets van het genadewonder van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof leer kennen, blijft er liefde en verlegenheid en verwondering over. Wat zal ik de Heere toch vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Hij is het zo eeuwig waard. En zo leert hij ons door al die ik heb uitspreken, spraken, hè, heel veel van wie hij zelf is. En geeft hij toch ook rijke lessen naar ons toe. Heeft hij ook niet gezegd, en dat vinden we ook weer in Johannes 15, ik heb gezegd, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En dat zijn ook woorden om ons altijd weer aan te spiegelen en te zien wat daarvan ook waar is in ons leven. De Heiland heeft de zijnen toen en nu gewaarschuwd voor de haat van de kant van de wereld die in het boze ligt. Er is immers overal plaats voor elke zonde, voor elke leugen, maar niet voor het eenvoudige woord van God. Een mens wil niet tot God komen, wil zich niet bekeren, en wil dus ten diepste gewoon verloren gaan. Is dat niet dwaas? Ja, dwaasheid ten top. Christus heeft de haat van de wereld ten volle geproefd, en nog dagelijks wordt zijn naam volop wereldwijd misbruikt. Maar niet aangeroepen om het geluk dat hij te bieden heeft. Hoe laten we dat toch doen en hem zo eren? Ja, als dit de Christus getroffen heeft en hij verwachtte niet anders, smaad en hoon, laten de zijnen dan niet vreemd opkijken als er ook voor hen geen plaats is, of dat zij ten hoogste slechts gedoogd worden. Maar juist in dagen van vervolging en achterstelling mogen de zijnen de nabijheid van de Heiland ervaren. En juist dan maakt hij het waar, ik ben met u al de dagen, zolang deze aarde nog bestaat. Daarom waren de discipelen verheugd, ondanks hun geeseling. Ze voelden het als een eer en een verwaardiging om de naam van de meester schande te moeten ondergaan. De ondersteuning en nabijheid van de Heere is hard nodig, omdat het voor de kerk toch in de verdrukking echt niet meevalt. Lijden is en blijft lijden. Christus wist de zijnen ook nog op iets anders te wijzen, als hij zegt dat ze zijn voetstappen zullen drukken. Anderen hebben mijn woorden bewaard, zegt hij, en geloofd, en ook dat zult u ondervinden als u met het evangelie van het kruis door de wereld trekt. Er zal ook geloof zijn, ook dat. De kerk zal ondanks alles toch groeien en straks, als de aarde vol zijn van de kennis des Heren. en de goddelozen zullen buiten zijn. Daarom bidt de kerk, uw koninkrijk, komen, het kostelijke gebed, dat ons ook past. En ja, wat heeft de Heer Jezus dan veel gezegd, en ons niet in het onzekere, in het duister gelaten. Ik heb gesproken. Dat vinden we meermalen terug, ook in Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, zegt hij. Als de Heer Jezus aan het einde van zijn afscheidsrede gekomen is, en daarna een ontroerend gebed opzendt tot zijn vader, het hoge priesterlijk gebed, spreekt hij opnieuw van vrede. Er is ook in de kerkdienst het laatste woord, hij geeft u vrede. De Heer Jezus heeft in alle eerlijkheid gesproken van haat en verdrukking van de kant van de wereld, maar ook telkens gesproken van de vrede die alle verstand te boven gaat en wat geen vijand kan wegnemen uit het hart. Nu zegt hij het zo, ik heb al deze dingen tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. Vrede namelijk door het geloof in mij. Het geloof geeft vrede in het hart. Als Paulus van het wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze spreekt, zegt hij, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede. Vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Romeinen 5, hè? De vrede in Christus is dus ook een vrede bij God. Dit is een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die in moeilijke wegen ervaren wordt. Omdat het geloof niet in beschaamd wordt en omdat het rust in die belofte. Het geloof gaat rust zoeken in de belovende God. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Niet Satan, niet de wereld, ook niet het zondige vlees heeft het laatste woord, maar de woorden die ik tot u gesproken heb. Laten we daar toch veel aan denken en aan vasthouden, en die woorden steeds weer lezen, de woorden die ik tot u gesproken heb. Een hou vast in een wankelende wereld. Het is goed en noodzakelijk de woorden van de Heer Jezus te kennen en die te bemediteren. Er zijn van Christus kerk velen die in gevangenschap verkeren, in Noord-Korea bijvoorbeeld. Die gevangenen krijgen echt geen Bijbel mee van het bewind, hè, voor in de cel. Maar de Heere is bij machten zijn woorden te schrijven op de tafel van het hart. En zo zal er door het geheimenis van de Heilige Geest vrede komen in de meest moeilijke omstandigheden. En laten wij die in vrijheid leven veel bidden, dat die vrede in Christus, zeker ook door de vervolgde en verdrukte kerk, maar allerwege en ook onder ons ervaren zal mogen worden. Ik heb, zegt de Heer Jezus dan, wat een rijke woorden, altijd weer, die we tegenkomen, en met name het Johannes-evangelie. Ik noemde zo even al het gebed, het hoge priesterlijk gebed wat hij gebeden heeft, Johannes 17. En daar komen we deze uitspraak ook tegen, ook een ik heb uitspraak, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat heeft de Zoon gezegd. Het zogenaamde hoge priesterlijke gebed heeft de Heer Jezus wel in de binnenkamer gebeden, maar is toch ook voor de oren van zijn leerlingen uitgesproken. Ja, ook voor ons zijn deze woorden zelfs bewaard. Eerst spreekt hij van de heerlijkheid die hem wacht en waar hij naar heeft verlangd. Dan spreekt hij over zijn werk op aarde. Zijn werk bestond in het eren en grootmaken van de Vader. Geen mens kan roemen in eigen werk en zo voor God verschijnen. Maar de Heer Jezus wel. Hij voldeed aan de taak waarom hij naar de aarde kwam. Hij heeft de Vader verheerlijkt in het houden van de wet met woorden, gedachten en werken. Het levensdoel van de heiland was om voortdurend de wil van de Vader te doen. Hij verheerlijkte de Vader door met hem te wandelen en bij dagen en nachten zijn aangezicht te zoeken. Maar ook om naar het heilig recht van God zich neer te buigen voor de Heere als rechter en de straf te dragen die zondaren zich waardig hebben gemaakt. Dat was ook de wil van de Vader en daar is hij ook gehoorzaam in geweest. Ja, het leven van de Heer Jezus als de tweede Adam laat heel goed en pijnlijk ook zien hoe diep wij, kinderen van Adam, gevallen zijn. We zijn van nature vleeselijk, verkocht onder de zonde. Zo beleidt Paulus in Romeinen 7. Hè. We hebben eigen eer op het oog. We hebben ons eigen leven lief. Hebt u dat ook ontdekt? Heeft het u ook tot zelfveroordeling en afkeuring gebracht? Heeft het ook u tot bewondering van de Heer Jezus gebracht? Het is de Heilige Geest die Christus verheerlijkt. Maar hij werkt zo overtuigend in mijn hart dat ik dat ook ga doen. Ja, de Heilige Geest verheerlijkt Christus, maar hij werkt zo in mijn hart dat ik het ook ga doen. Ik ga hem aanroepen, hem erkennen, zijn wil doen, hem volgen, al is het met lekker gebrek. Mijn zaligheid ligt in hem en wordt door het geloof ervaren. Het geloof ziet af van alles buiten de Heere Jezus Christus. Maar het begeert ook als Christus God de Vader te verheerlijken. En dat zal zeker gebeuren. Daar nu brengt de Heer Jezus al de zijnen. Hij brengt ze terug naar het scheppingsdoel. En dat is het wat we ook in deze weken, nu we de Ik Heb uitspraken overdenken, toch wel voldoende hebben gezien, dacht ik. Ten slotte zal ik uit het hoogpriesterlijk gebed ook nog dit volgende aanhalen uit vers 6. Ik heb en zij hebben. Ik heb, zegt hij, en zij hebben. Ook dat is een mooi ding om te overdenken. U merkt wel dat juist de apostel Johannes veel van die woorden van de Heer Jezus heeft weergegeven. Vandaar dat we juist ook bij hem veel ik ben uitspraken vinden, maar ook, zoals we deze weken zien, veel ik heb woorden. Toch altijd weer een beetje anders die ik heb uitspreken, spraken. Hè? In vers 6 zegt de Heer opnieuw dat hij Gods naam heeft geopenbaard aan de mensen die de Vader hem gegeven had, om hen te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het allerhoogste en eerlijkste goed. Dat is het begin. Niet ik heb, maar gij hebt. Ja, daar ligt het begin. Gij hebt mij, hen, uw kinderen gegeven. Maar gij, o Vader, hebt mij ook uw woorden gegeven. U hebt mij gezegd alles wat ik tot hen zeggen moest. De boodschap is van u. Wel, u de woorden die ik van u ontving, heb ik aan hen gegeven. En ze hebben ze ontvangen. En ze hebben beleden dat het uw woorden zijn. Na het ik heb van de Vader, komt het ik heb van de Zoon, en daarna het zij hebben van de gelovigen. Ja, die volgorde. En is het tot uw verwondering ook uw ervaring dat alles van de Vader uitgaat? Al zo lief heeft God de wereld gehad. De Zoon is als gevolg daarvan gekomen in de wereld en daar weer het gevolg is dat hij de woorden van eeuwig leven bekend heeft gemaakt. En bij dat laatste moeten wij in ons denken beginnen. Wij hebben Gods woord en daar moeten we in ons denken mee beginnen. Daarin wordt ons gepredikt, onze val in Adam en de verlossing door Christus. hebben wij dat woord lief gekregen? Handelen wij naar dat woord? Hebben we Christus als het levende woord leren kennen? Zijn we uiteindelijk tot de aanbidding van de Vader gekomen en het geloof in zijn genade en welbehagen? Ja, dan is alles uit, door en tot God, opdat zijn naam verheerlijkt worden. En dat is dan zijn dan de woorden die ik dan voor deze avond met u wilde overdenken. Fijn dat het weer kon. En het is wel van alles en nog wat, maar toch is het eigenlijk maar één boodschap van hem, de ik heb uitspraken. En geeft het, als het goed is, een zondaar juist licht en lucht en vrede en ruimte van binnen. En ik hoop dat het bij u ook zo is. Want we moeten zo vaak zeggen, niet waar, wat het ons betreft, wat heb ik gedaan? Ik heb zonde, ik heb gezondigd tegen de Heere. Dat hoor de Heere Jezus niet zeggen, hè? Ik heb gezondigd. Maar Gods kinderen hoort dat wel zeggen. En tegen die achtergrond van onze werkelijkheid worden die ik heb uitspraken van de Heere Jezus, die een volkomen zaligmaker is, zo heerlijk, zo ruim en zo rijk. Dan wil ik het voor vanavond ook hierbij laten weer en zullen we samen nog om Gods onmisbare zegen bidden. Ja, Heere Jezus, uw woorden zijn rijk, vol van inhoud. Doe ze ons verstaan door de kracht van de Heilige Geest. Doe ze ons omhelzen, liefhebben, dat we uw woord echt lief mogen krijgen als de waarheid en dat u daarin ons voorhoudt wat waar is en wat niet waar is, om ons zo eerlijk te behandelen en te wijzen op gevaren, moeiten, maar ook op de waarheid en de vrede waar die te vinden is en bij wie, en dat het alles is genade alleen. Uitgaande van u, als de God en Vader die dit alles heeft willen uitdenken, maar ook uitvoeren, door het zenden van uw Zoon en door het zenden van de Heilige Geest. En zo bent u een volkomen God van zaligheid. En laten we ons dan als arme en ellendige zondaren in onszelf, Heere, zo aan u de Heere mogen aanbieden, om bij u de vrede te vinden die nergens anders te vinden is dan bij u alleen. Gedenk ons allen, Heere, alle die luisteren, en dat we dit woord nog mogen overdenken, wilt u met de hele gemeente zijn, juist ook in deze week van rouw en droefheid en begrafenissen, wilt u de weg wijzen, het leven ook in moeite en zorg, en geef dat we elkander ook zondag met leven en welzijn weer mogen ontmoeten. Genadige Heere, zie zo op ons neder in uw gunst, gedenk ons naar uw trouw, tot roem van uw heerlijke deugden en uit genade. Amen. Zo mogen we elkaar weer gedag zeggen. We hopen weer tot volgende week. Van harte Gods zegen toegewenst.